wil God graag beter leren kennen. Daar zitten we hier voor, hè? Dankjewel, Milan. Ja. Ik ook. Het is een sterk verlangen van me om God beter te leren kennen. Wie hij werkelijk is. Ze zeggen soms dat wij ons een beeld vormen van God. Maar weet u wat veel belangrijker is? Het beeld van God vormt ons. Het beeld van wie God werkelijk is, dat vormt ons tot wie wij zijn. Een goede vriend van mij is psychiater en is afgestudeerd op het onderwerp het godsbeeld in de psychiatrie. En zijn conclusie was dat psychisch welbevinden heeft heel veel te maken met het beeld wat wij hebben van God. Ik wil u vandaag het beeld van God schetsen wat God zelf laat zien in de Bijbel. Johannes, de apostel Johannes, zat op het eiland Patmos en kreeg een beeld van wie God was. En ik wil dat jullie dat proberen, terwijl je hier zit, voor te stellen in gedachten. Visualiseren. Daar moet je niet bang voor zijn, dat is goed. Want als het beschreven is, als jij het beeld van God wat in de Bijbel staat probeert te visualiseren, voor te stellen, dan vormt dat jou tot een prachtig mens, zal ik je laten zien. Dus probeer gewoon tijdens dit, de boodschap die we nu vertellen, probeer dan je voor te stellen wie God is. Heb ik ook een afstandsbediening of wil jij mijn afstandsbediening, David? Oké, dan mag je de volgende doen. Sorry, die is niet helemaal duidelijk. Dit is Openbaring, hoofdstuk 4. En daar staat, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En een stem die sprak, kom hier, omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Er was een deur geopend in de hemel. Het zegt mij iets over, God wil zichzelf laten zien. God had zelf die deur opengezet. En Johannes die mocht een kijkje nemen in wat er in de hemel plaatsvindt. Ga naar de volgende. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Johannes raakte in geestvervoering. Dat is dus Bijbels. In geestvervoering raken. Dat is Bijbels. Wie is er wel eens in geestvervoering geweest? Letterlijk staat er, hij was in de geest. Ja, hij was met God bezig. Ja, het is Bijbels. Dat hoef je niet, je kan dat ook met andere manieren, maar dat hoeft niet. Je kan ook gewoon je op God richten. Hier tijdens de dienst bijvoorbeeld, of thuis, kan je in geestvervoering raken. En kan je dus dingen zien die je leven veranderen. En het eerste wat Johannes zag was een troon. Een troon. Een zetel van autoriteit en gezag. God is de hoogste autoriteit. Dat is wel zo duidelijk. God is heel duidelijk. Er is geen troon boven hem. Er is maar één troon. De grote troon van God. Hij is de baas. Hij is gezaghebbend. En op die troon zat iemand. Ik ben altijd heel benieuwd, wie zit er dan op die troon? Hoe ziet hij eruit? Nou, gaan we eens kijken. Volgende vers. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. Nou, ik weet niet veel van edelstenen, maar Google helpt je wel. De jaspis is een rode edelsteen. En die schittert. Die kan soms verschillende kleuren aannemen, maar zijn overwegende kleur is rood. En toevallig, of niet toevallig, maar de sardius is ook een rode edelsteen. Dat is die je daarnaast ziet. Dus degene die op de troon zit, ziet eruit als welke kleur? Rood. God is rood. Hebben we daar wel eens over nagedacht? God is rood. En niet alleen Johannes ziet dit, maar als je kijkt, Ezechiël, die krijgt ook verschillende beelden van God. Jesaja krijgt ook een beeld van God, die op de troon zit. Ezechiël beschrijft het als een helder vuur. Kan ook rood zijn, kleur van vuur. Hij beschrijft het ook als de schittering van edelmetaal. Dat zien we hier. Schitterend als een diamant. God is schitterend. Hij schijnt letterlijk. Maar hij is rood. Wat zou dat betekenen hebben? Dat God rood is. Er zijn heel veel verklaringen en theorieën op, maar een van de mooiste verklaringen vond ik die van meneer Henry, die heeft dat omschreven. Zal ik even voorlezen. Er staat dat de kleur van rood betekent de gerechtigheid van God. De kleur van bloed is ook rood. God is rechtvaardig in zichzelf. In zijn wezen is hij rechtvaardig. Hij kan niet anders als recht doen. Dat is, hij staat ook, hij is een rechter. Maar in wezen is God rechtvaardig. En de kleur bloed zit er ook in. Want ik vroeg mij af in dit hele plaatje, waar is Jezus nou in dit plaatje, in dit beeld? En toen las ik verder in Openbaring, daar staat het lam dat in het midden van de troon is. Openbaring 7, vers 17. Het lam, Heer Jezus, is dus ook in het midden van de troon. Het lam dat geslacht is. Het bloed dat gevloeid heeft voor ons. De essentie van God is gerechtigheid. Hij kan niet tegen onrecht. Hij moet het onrecht straffen, maar het recht kan hij goedkeuren. En dat kan hij alleen maar dankzij het bloed van Jezus. Vergeving. Daarom kunnen wij recht staan tegenover God. Dat is de enige reden waarom wij God kunnen zien en mogen zien. Dankzij het bloed van Jezus. Die rode kleur, die gerechtigheid van God. Er is maar één reden waarom we hier mogen zitten. Dat is dankzij het bloed van Jezus. Dat hij zijn leven gaf als offer. We hebben het niets verdiend. Allemaal genade. Dat is wie God is, in essentie, genadige God. Rood is ook de kleur van het hart, de kloppend hart. Een hart van de Vader, die klopt voor ons. Het is de kleur van passie, het is de kleur van liefde. God is liefde in essentie. Dat is wie hij is. Weet je, hij is rechtigheid. Ja, dat klopt, hij is rechtvaardig. Maar anderzijds geeft hij ook, zijn zoon heeft hij geofferd, zodat wij naar hem toe kunnen komen. Dat is liefde. Dat is wie God is, in essentie. Rood. Schitterende rode kleur. We gaan eens verder kijken naar die troon. Er was ook een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En dat vind ik mooi. Weet je, als je iets wil weten, te weten komen over iemand, dan moet je eens bij hem thuis op bezoek gaan. En dan kan je zien wat iemand in zijn kamer hangt, hoe iemand zijn huis inricht. Daaraan kan je heel veel afleiden over hoe iemand is. Dat is bij God ook zo. Want wat hang jij boven je bed? Dat is iets wat voor jou belangrijk is. Een foto van je trouwen. Bij ons hangt een foto van onze trouwen boven ons bed. Maar dingen die jij in prominente plaats geeft in jouw huis, die hebben voor jou waarde. Dat is voor jou belangrijk. En voor God ook. Rondom zijn troon is een regenboog. En waarom nou een regenboog? Wat is het teken van de regenboog? De wereld heeft er allemaal onzin van gemaakt. Maar de rechte regenboog. Teken van het verbond. Ja. God is trouw aan zijn verbond. Dat zegt men dit. Ik vind het prachtig. Het feit dat er een regenboog rondom zijn troon is, wil zeggen dat God zegt, ik laat mezelf voortdurend herinneren aan het verbond wat ik heb gesloten met de mensen. En al zouden bergen wankelen, zegt hij, al zouden zeeën opzij gaan, mijn verbond van vrede zal nooit wankelen, zegt God. Mijn verbond van vrede, wat ik met mensen gesloten heb, voortdurend laat ik mezelf herinneren dat ik een verbond heb gesloten met mensen, dat ik houd van mensen, dat ik deze wereld nooit meer zal vernietigen, maar dat ik houd van mensen. Dat is wie God, dat voortdurend heeft hij dat voor ogen, de regenboog. Ik vind het prachtig. En die kleur is als smaragd. Smaragd is meer groen. Is de koning van de edelstenen, wordt het ook wel genoemd. De smaragd groen wil zeggen dat het verbond fris en levendig. Dat hij het fris en levendig houdt. Dat er leven uit voortkomt. Dat is prachtig. Probeer het jezelf voor te stellen. Als je volgende keer God aanbidt. Weet u dat, we hebben een keer met onze kinderen. En doen we wel eens tijd dat we stil zijn. en met God, naar God luisteren. En een van onze kinderen was toen nog behoorlijk jong, een jaar of 7. We hadden een tijdje stil geweest voor God en geluisterd. En ik vroeg, wat heb je gezien? En hij zei, ik zag een troon. En ik zag een rode loper. Ik zag allemaal oude mensen rondom die troon zitten. En boven de troon, papa, was een hele mooie regenboog. Ja. Dit is Openbaring 4. Hij wist dat niet. Staat niet in de kinderbijbel. Had hij nooit gehoord, nooit gelezen. Maar God liet hem dat zien. Is mooi, hè? Dit is een beeld van God. Ja. En rondom de troon, let maar eens op wat die andere... Volgende plaatje. Oh, dit is misschien ook wel die regenboog. Ik weet het niet. Groen als smaragd. Wie heeft wel eens het noorderlicht gezien? Ja, ik wil het graag nog eens een keer zien. Maar ik denk dat dat ook... Ja, het zou best wel eens zoiets geweest kunnen zijn. Ik weet het niet. Volgende plaatje. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Dat is wat onze zoon ook gezien had. 24 oude mensen rondom de troon van God. Ik vind het prachtig. Het laat mij zien dat God zijn regering wil delen. Dat hij geen dictator is. Maar dat hij dingen doet in overleg. Dat hij dingen doet met goedkeuring van mensen. Dat hij samen met ons wil regeren. God is geen dictator, ook geen boeman. Maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand, staat er. God laat zichzelf, durft zichzelf afhankelijk op te stellen van zijn schepping. Dat vind ik ook prachtig. Het laat ook iets zien dat wij een stem hebben in de hemel. Ons gebed bereikt iets in de hemel. Absoluut. 24 is 2 keer 12. In het Oude Testament hebben we de 12 stammen van Israël. In het Nieuwe Testament hebben we de 12 apostelen. Het laat zien de vertegenwoordigers van het oude, het nieuwe verbond. Ik kan er prachtige dingen over vertellen. Maar het laat mij zien dat God geen dictator is. Dat hij zijn regering graag deelt. Met witte kleren, zuivere mensen. Oprechte mensen. En met gouden kroon op hun hoofd. Mensen die wat verdiend hebben. Die mensen, denk ik, die in onze maatschappij misschien niet eens respect genieten. Maar in Gods koninkrijk wel. Ja. Die troon die is niet stil. We gaan eens kijken wat er uit die troon komt. Dit is dat plaatje misschien. Iemand die heeft het geprobeerd op te tekenen. Elke afbeelding die wij maken schiet tekort, hè? Laten we dat beseffen. Elk plaatje wat mensen tekenen. Ik heb hele mooie plaatjes tegengekomen op internet. Maar dit is een poging om weer te geven wat voor schitterende heerlijkheid God heeft. Hier zie je wel die 24 tronen eromheen. Maar we gaan eens kijken wat verder nog staat. De volgende. Uit die troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Ja, het is niet stil daarboven. God oefent invloed uit op de schepping. Donderslagen, bliksem boezemt altijd vrees in bij ons. Mensen kunnen dat niet namaken. Maar wist u dat het op elk moment op aarde overal, elke seconde een keer bliksemt? Meerdere keren zelfs. Boezemt altijd vrees in. Maar God is niet stil. Hij is betrokken bij de wereld. Hij oefent invloed uit. Die stemmen ook. Vind ik ook zo prachtig. Phone staat erop. Ja, we denken aan onze smartphone gelijk. Maar God is echt smart. En hij heeft ook phone. Ja, stemmen. Ja, en die stemmen die doen iets. Dat staat in de Pinksterdag. Hetzelfde woord wordt gebruikt als op de eerste Pinksterdag. Als er een windvlaag komt, weet u nog wel? Een geluid als van een windvlaag. Dat is als je alle kanalen van ons geluidssysteem openzet. Ik weet niet of je dat kan doen, Roland, maar ik weet niet of dat lukt. Maar dan hoor je dus een windvlaag. Als je alle, en als God spreekt, is het ook het spreken als het ruisen van de wind, wordt er wel eens gezegd, of het ruisen van water. Dit. Wij hebben maar één stem. Maar God die zet alle kanalen open. En hij is zo wijd. Hij is zo groot en zo breed. En het klinkt als het wind of als water. Telkens als God spreekt, dan hoor je, dan zeggen mensen, hey, dat is als het geluid van de wind. Of als het geluid van water, dat ruist. Dat is God. En het mooie is dat in Pinksteren zie je dat die windvlaag komt en dat vertaald wordt in stemmen. En dan komen de tongetjes van die tongen, deze dingen, boven de hoofden te zien van mensen. Die zijn als vuur. Het zijn geen vuurvlammetjes, het zijn echte tongen. Deze dingen. En mensen vertalen dan die windvlaag, dat geluid van God, vertalen ze in stemmen op aarde. En dan zie je dat geluid trekt mensen. Dat is heel mooi. Als wij instemmen met het geluid van de hemel en wij vertalen dat hier op aarde, dan trekt dat mensen. Dat was in de Pinksterdag ook zo. En die stemmen, die fonen, die komen dus aan de troon van God uit. Er is altijd, zijn het dus woorden die God wil spreken tot mensen, maar hij zoekt mensen die bereidwillig zijn. Hij zoekt tongen, hij zoekt mensen hier op aarde die bereidwillig zijn om hun tong beschikbaar te stellen om zijn woorden op aarde te vertellen. En dat trekt mensen. Dat trekt mensen. En zo breidt hij zijn koninkrijk uit. Dat is wat God doet. Prachtig. Volgende plaatje. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Ja, hij doet gelijk denken aan die 7-armige kandelaar. Maar als je verder leest in Openbaring, of eigenlijk een paar hoofdstukken terug, dan lees je dat die 7 fakkels, dat zijn ook 7 sterren, en dat zijn de 7 gemeenten van God. Dat lees je in Openbaring 1 vers 20. En in Openbaring 3 staat de 7 geesten van God. Zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik geloof dat dat de gemeente is. Voor zijn troon. Dat zijn wij. De gemeente van God. God houdt zijn gemeente voortdurend in de gaten. Staat voor zijn troon. Zijn bruid. Zijn geliefde, zijn oogappel. Zijn gemeente. We gaan eens verder kijken. En voor de troon was een glazen zee als kristal. Die glazen zee wordt verderop ook genoemd in Openbaring. En dan staan er een hele menigte mensen om in witte kleren met harpen en citers. En die glazen zee, helder als kristal. Nou, we zijn van de zomer in Indonesië geweest, de Komodo National Park. En daar is de zee zo helder, daarom wordt het ook eens in een van de 7 natuurwonderen genoemd, dat je, als je er overheen vaart, de bodem kan zien. Zo helder is die zee, kristalhelder. Dus een glazen zee, helder als kristal, dat drukt voor mij uit dat God zicht heeft op de schepping. Hij kan alles zien wat eronder plaatsvindt. Hij ziet alles. Dat is wat het voor mij laat zien. Een heldere zee, glazen zee als kristal. En dan komt er weer nog iets bijzonders. Volgende plaatje. En in het midden van de troon en om de troon waren 4 levende wezens. Vol ogen van voren en van achteren. Oké, moet je proberen goed voor te stellen. Dus voor de troon van God is een glazen zee. Helder als kristal. En vervolgens zijn daar 4 levende wezens die vol met ogen zijn. Voel je hem al aankomen? Glashelder als kristal. God die kijkt van zijn troon naar beneden. En voor hem zijn 4 wezens die zijn rondom, van voor en van achter, overal bedekt, vol met ogen. Ezechiël ziet diezelfde 4 levende wezens, daar gaan we zo nog op in. En die zegt, ze waren overal bedekt met ogen. Wow. God ziet alles. Dat is wat het betekent. En ik ben zo blij dat God alles ziet. Alles wat je in het verborgene gedaan hebt. Elk gebed dat je hebt uitgezonden naar hem. Alles wat je gedaan hebt voor je medemens, zonder dat iemand anders het zag. God ziet alles. Ja. Vol ogen van voor en van achter. Die komen straks nog terug, die ogen. Maar dit zijn die 4 dieren, die 4 levende wezens. Ik weet niet of je het goed kunt zien achterin. Maar het is dus links, het eerste dier lijkt op een rund. Die tweede is een arend. De derde lijkt op een mens. En de 4e levende wezen zag eruit als een leeuw. Nou, hier zijn er boeken over geschreven. Maar ik vind het prachtig dat God zich laat vertegenwoordigen door vier deze prachtige schepselen. En God die laat het altijd weer terugkomen in de natuurlijke. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt in het Oude Testament, dan hadden we de tabernakel. Het tabernakel was een tent die ze meenamen in de woestijn. En wist u dat rondom die tabernakel, wakker worden Joost, is interessant. Ik probeer het voor te stellen, goed zo. Rondom de tabernakel lagen de kampen, de 12 stammen van Israël. Verdeeld in vier groepen, noord, zuid, oost en west. En elk van die kanten was er een vaandel die voorop stond. En het eerste vaandel was het vaandel van Juda, de leeuw. De leeuw, daar is die. Het tweede vaandel was het vaandel van Ruben, de eerstgeboren mens, de eerstgeboren zoon, de mens. Ja, was het vaandel van de mens. Het derde vaandel, aan de andere kant, was het vaandel van Efraïm. Efraïm is een rund, een dorsende as. Die gaat voor recht, vruchtbaarheid. En het vierde is die van Dan. Dan, Daniel, de rechter, scherpe ogen van een adelaar. God laat dingen terugkomen in de schepping. Het is niet voor niks dat die tabernakel deze vorm had. En op deze manier dat het volk gelegerd was. Het laat iets zien van wie God is. Ik geloof deze vier dieren, die tonen wie God is. De leeuw staat voor kracht. Koning der koningen. Koning der dieren. Staat voor overwinning, staat voor gezag. De mens staat voor menselijkheid, barmhartigheid en liefde, wijsheid. De adelaar staat voor scherp en helder inzicht, recht spreken, recht en gerechtigheid. En het rund staat voor trouw, goedheid, doorzettingsvermogen. En als je kijkt, ik heb alle momenten bestudeerd waarop God zichzelf toont. En een van de momenten is dat God zichzelf toont aan Mozes. En dan zie je dat God laat zijn naam voor zich uitroepen. En wat is zijn naam? Exodus 34, vers 6. Moet u maar eens opzoeken. Heere, Heere, God Almachtig. Dat is de eerste. Almachtige God. Dat is de leeuw. De tweede. Barmhartig en genadig. Dat is de menselijke kant van God. Het derde kenmerk, groot in goedheid en trouw. Dat is de rund. En geduldig. Is ook, een rund is ook geduldig. Doorzetter. En het laatste is die de ongerechtigheden der vaderen bezoekt aan de kinderen. En die niet voor onschuldig houdt wat onschuldig is. Dat is de rechter. Dat is het scherpe zicht van God. Dat is het helder zicht. De vier levende wezens rondom de troon drukken iets uit van wie God is. Van zijn identiteit. En die wezens, die zagen er nog bijzonderder uit. We gaan naar de volgende. Die hadden ook vleugels. Die vier wezens hadden elk voor zich zes vleugels rondom. Er is ook weer een poging om dat uit te drukken. Probeer het je voor te stellen, maar het is elke voorstelling die je maakt schiet tekort. Zes vleugels. Het is precies hetzelfde als wat Jesaja zag in Jesaja 6. Dan staat er dat serafs rondom de troon staan. Seraf is een brandende wezen, een levend wezen. Ook met zes vleugels rondom de troon. Rondom God. En wat vind ik hier nou zo mooi aan? Waarom heeft God vleugels? Waarom zijn die vleugels nou nodig? Om zich te verplaatsen. Juist. Om zich te verplaatsen. Heel goed. Ezechiël kreeg een beeld. En doe even je ogen dicht terwijl ik dit lees. Hij zag God ook. Maar hij zag de mobiele versie. Luister maar. Toen gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. En zie een stormwind, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen, als een regenboog. Uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, de sardis en de jaspis. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Ze hadden de gedaante van een mens En onder hun vleugels waren mensenhanden. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van rechts op de kop van een rund. En verder hadden zij allemaal de kop van een arend. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht. En even verderop in Ezechiël 10. Toen ging de heerlijkheid van de Heere weg en bleef boven de cherubs staan. Deze vier wezens worden ook wel de cherubs genoemd. En de cherubs hieven hun vleugels op en verhieven zich van de aarde en de wielen onder hen tegelijk met hen. En de heerlijkheid van de God van Israël was boven hen. Kan je het je voorstellen? God die beweegt boven deze vier levende wezens. En die worden als een wervelwind. Cherubs wordt ook wel vertaald met de wagen van God. Dit is de bewegelijke mobiele versie. We gaan eens verder kijken. Volgende plaatje. Want hier staat nog iets interessant genoemd over die cherubs. Die cherubs, daar waren wielen onder. En die wielen, die werden genoemd wervelwind. Wow. Die werden genoemd wervelwind. En hier staat nog iets anders in Ezechiël 10. Die cherubs konden naar vier zijden gaan. Ze draaiden zich niet om, want wanneer ze gingen, maar naar de plaats waarheen het hoofd zich wende, daar gingen ze heen. Met andere woorden, we hebben vier kanten van die cherubs. We hebben die mens, we hebben die leeuw, we hebben de rund, we hebben de arend. En waar die naartoe ging, dat hoofd was naar voren gekeerd. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig om te zien. Ja? Moet je goed proberen voor te stellen. Dit is de snelle, GSM heb ik gezet, eronder. Dat is Gods snelle mobiele eenheid. Ja? God is snel ter plaatse, waar jij hem nodig hebt. En als jij God aanroept als de almachtige God, dan komt hij met dat gezicht naar jou toegekeerd van de leeuw als de almachtige God. En ik ben overtuigd dat als je God aanroept om barmhartigheid en genade, dan komt God naar je toe met die menselijke kant naar voren gekeerd. Want Ezechiël ziet hem een keer en hij zegt, de mens, gezicht van de mens was naar voren gekeerd. Dat barmhartige en genadige God. En als je Gods trouw en Gods hulp nodig hebt en doorzettingsvermogen en kracht nodig hebt, dan komt hij met die rund naar voren gekeerd. En als je bidt om wijsheid en inzicht en helderheid en inzicht, dan komt Gods mobiele, snelle mobiele eenheid naar je toe, met de arend naar je toe gekeerd. Zo is onze God. Daarom staat er, laten we vrijmoedig tot God naderen. Want hij komt jou te hulp. Hij komt je te hulp. Op het moment dat je hem nodig hebt. En er is nog iets anders moois aan. Ga nog eens verder kijken. Die vleugels, die waren van binnen vol ogen. Daar staat het nog een keer genoemd. Die ogen. Ogen van God die alles zien. En ik moest gelijk denken aan deze tekst uit 2 Kronieken. Daar staat... Want de ogen van de Heer trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Wiens hart volkomen naar hem uitgaat, staat er in de NBG-vertaling. Met andere woorden, die ogen die gaan over de hele aarde. God ziet alles, weet je, dwars door die glazen zee heen. Hij ziet alles wat we doen. En hij zoekt naar iemand wiens hart volledig naar hem uitgaat. En wat doet hij dan? Dan bewijst hij zich sterk, krachtig. Om krachtig bij te staan, staat er. Ik vind dat prachtig. Dat is toch mooi? We hebben vaak, ik ben grootgebracht met een versie van God die is ver weg en afstandelijk en niet bereikbaar, niet betrokken. Vooral weg, ver weg. Maar hier krijg ik een heel ander beeld van God. Gods mobiele versie is heel dichtbij. Als je hem aanroept, dan komt hij. Supersnel, als een wervelwind. Als een bliksemschicht. Wat Ezechiël beschrijft. En de menselijke kant, welke kant hij ook je nodig hebt, keert hij naar voren toe. Dat is wie God is. Wauw. De vraag is, ben jij in staat om die kracht van God te downloaden? Ben jij in staat, ben jij iemand wiens hart volkomen naar hem uitgaat? Want dat is het, hè? Dat is de voorwaarde. Die ogen zoeken naar een hart dat bereid is, een hart dat volledig naar hem uitgaat, een hart dat uitroept naar hem, een hart dat hem volledig op de eerste plaats zet. Ben jij zo'n persoon, dan ben je in staat om die kracht van God naar je toe te trekken als een magneet. Want zijn ogen zoeken jou. Het gaat verder. Volgende plaatje. Die wezens die rondom die troon zaten, ik vind dat prachtig. Die hadden geen rust en zeiden dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Daar moet je eens goed over nadenken. Voortdurend wordt dit geroepen rondom de troon. Die was, die is en die komt. God was, God is en God zal komen. Dit drukt ook uit de essentie van wie God is. Weet u wat de echte naam van God is? Hij heeft heel veel namen, hè? Maar de echte naam van God, zoals hij zich voorstelt aan Mozes. Mozes, wie mag ik zeggen dat mij gezonden heeft? Ik ben die ik ben. Jahwe. Dat is de echte naam van God. Er zit enorm veel kracht in. Als je dit gaat beseffen. Het drukt uit de aanwezigheid. God is aanwezig. God is er voor jou. Hij is betrokken. Hij wil bij jouw leven betrokken zijn. Jezus noemt ook 2 keer deze naam over zichzelf. En de 2e keer dat hij dat noemde was in de hof van Gethsemane. En vragen de soldaten, wie is Jezus? Wie is dat? En dan staat hij voor een heel peloton soldaten. En dan zegt hij, ik ben. En het gevolg is dat onmiddellijk een peloton soldaten, er bestonden ongeveer 300 man. Bam, staat er. Zij deinsden achterover en ze vielen ter aarde. Wat een enorme kracht gaat eruit van het uitspreken van deze naam. Ik ben die ik ben. Onveranderlijk. God heeft geen identiteitscrisis. Hij weet wie die is. God zij dank. Onveranderlijk goed. Altijd hetzelfde. Ik vind het zo mooi. Ik ben eerlijk gezegd, ik ben opgegroeid met een beeld van God. Ja, dat kon wel eens veranderen. Weet je, hij kon wel eens een goede dag hebben. En hij kon ook wel eens een slechte dag hebben. En als God een slechte dag had, dacht ik dan had ik ook een slechte dag. Dat was het beeld waar ik mee opgegroeid ben. Maar ja, hij is. Hij was altijd al hetzelfde. En hij zal ook altijd hetzelfde zijn. Ik ben die ik ben. Onveranderlijk. Ik vind het zo mooi. Jacobus zegt van God. Hij is de vader der lichten. Bij wie geen verandering is. En geen schaduwzijde is. Letterlijk. Moet je eens voorstellen. God is de vader van licht. Hij is licht. God is licht. Staat er. En in hem is helemaal geen duisternis. En hij heeft geen schaduwzijde. Dat is mooi. Dat is prachtig. Ik bedoel, alles wat hier op aarde licht geeft, heeft een schaduwkant. Alles wat licht weerkaatst, heeft een schaduwzijde. Maar God niet. Hij is een en al licht. En hem is in het geheel geen duisternis, staat er. Dat is wie God is. Eindeloos goed. Altijd goed. We hebben net gezongen. Uw goedheid is tot in eeuwigheid. Dat is het meest gezongen vers in de Bijbel, wist je dat? De psalmen van David. Hoe vaak staat het erin? Uw goedheid is tot in eeuwigheid. God blijft altijd goed. Hij heeft nooit een slechte dag. En de duivel probeert altijd te liegen, hè? De duivel probeert altijd iets af te doen van wie hoe goed God is. Weet je waarom? Weet je waarin je dat terugziet bijvoorbeeld? In het teken yin-yang. Ken je dat teken? Het zegt eigenlijk, in elk zwart is wel iets goeds. En in elk lichtvlakje is ook wel iets zwarts. Met andere woorden, God is niet helemaal goed. Daar moet je toch een beetje aan twijfelen. Dat is wat de duivel doet. Daarom moeten wij belangrijk dat we blijven proclameren. God is goed, altijd. Hij is dezelfde. Hij was goed, hij is goed en hij blijft goed. Hij is altijd goed. Hij heeft nooit een slechte dag. altijd gunstig gezind naar jou toe. Ja, maar God is toch wel eens boos? Denken we dan? Nou weet u, ik heb het eens opgezocht. Dat is interessant. Er staat inderdaad in het Oude Testament vaker dat God wel eens boos is. Maar er staat dat hij altijd boos is over het onrecht. Over de goddeloosheid is hij boos. Is dat ook nog één keer genoemd in Romeinen? Dat hij boos is over de goddeloosheid. Over het onrecht. Daar is hij boos over. Maar weet u, het goede nieuws is, in het Nieuwe Testament staat verder dat God niet meer boos is op ons. Letterlijk in 1 Thessalonicenzen staat, u bent niet gesteld tot toren. Wauw. U bent niet gesteld, u bent niet bestemd voor boosheid. God is niet meer boos op ons. Waarom niet? Omdat hij Christus ziet. Als hij ons ziet. Wij zijn in Christus volmaakt. Die rode kleur, dat bloed. We zijn gewassen. Als hij ons ziet, kan hij niet meer boos op ons zijn. Want al die boosheid is op zijn zoon afgewend. Weet u dat er gesproken wordt over de beker van toorn? In de Bijbel meerdere keren. De beker van gramschap, de beker van toorn. En wat bidt Jezus vlak voor de tuin in Gethsemane, vlak voordat hij gekruisigd wordt? Heer, laat deze beker alstublieft van mij voorbij gaan. Het ergste wat hem kon overkomen was dat de boosheid, de toorn van God op hem kwam. Toen Christus aan het kruis gegaan is, is die beker van Gods boosheid en toorn en gramschap, heeft Jezus uitgedronken. Met andere woorden, de boosheid van God is afgewend op zijn zoon. En sindsdien kan hij ons zien met gunst. Hij houdt van ons. Dat is het goede nieuws. En het is de goedheid van God die ons tot bekering leidt. Wist u dat? Niet zijn boosheid. Romeinen 2 vers 4, lees maar na. Het is de goedheid van God die ons tot bekering leidt. Niet zijn boosheid. Ik heb meeste zonden beleden als ik de goedheid van God heb gezien. Als ik naar God keek, wauw, u bent zo ontzettend goed. Dan zie ik mijn eigen tekortkoming. In zijn licht zie ik het licht, weet je. Dan zie ik mijn beperkingen. En dan kan ik mijn zonde beleiden. En daardoor verander ik. Niet door zijn boosheid. In Titus staat nog zo'n mooie tekst. Als jullie nog twijfelen. Titus, lees maar eens na. Heb ik van geleerd van Christian. Waar is Christian? Nou, ik weet het niet. Titus 2, vers 11 en 12. Daar staat, de genade van God is verschenen om ons te leren en om ons op te voeden. Het is de goedheid van God die ons leert en die ons opvoedt. Hij is goed, hij was goed en hij zal altijd goed blijven. Dat is wie God is in essentie. Goed, onveranderlijk, licht. Wauw, ik word hier blij van. U mag ook blij, mag lachen hoor. U mag blij worden, het is goed. Het is goed nieuws. Om u nog verder te bevestigen, want ik zie dat mensen soms twijfelen. In Efeze 2 vers 3, daar staat, wij waren van nature kinderen des torens. Ah, dat is wat we waren. Vroeger. Vroeger was Gods boosheid op ons, maar nu niet meer. We leven onder Gods tucht, maar niet zijn toren. De boosheid van God blijft over de goddeloosheid. Dat blijft onveranderlijk. Maar als je bekeert en je neemt het offer van Christus aan en zijn bloed laat je jezelf reinigen, dan ben je in de gunst van God. Dan ben je zijn kind en dan word je wel opgevoed, maar door liefde. Dat is wie God is. Yes, 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 yes. Heerlijk. Ik geniet hiervan. Oké, ik hoop u ook. We gaan de volgende. Ja, en toen wierpen die 24 ouderlingen zich voor hem neer, die op de troon zat. Ze aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon. Wauw, 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 wauw. Ja. Als je God ziet, dit is het, als je God ziet in zijn goedheid en zijn grootheid, dan is er maar één natuurlijke reactie. Aanbidding. Dat is het enige wat je kan doen. En er is geen enkele plaats meer voor eer van mensen. Die kronen, waar hebben ze die vandaan? Menselijke eer, die laat iets zien van eer van mensen. Nee, zei die oudste. Bam. Alsjeblieft. Er is niets wat ik zelf verdiend heb. Ik heb alles te danken aan u. Dat is het enige natuurlijke en normale reactie in de aanwezigheid van God. Wauw, aanbidding. En dat geloof ik ook, dat daarom is aanbidding zo krachtig. Daarom vinden we dat zo belangrijk hier mensen, aanbidding. Want als we aanbidden, dan creëren we een plaats waar God kan zijn. Hij troont op de lofzangen van zijn volk, staat er. Hij troont op onze aanbidding. Ja. Oké, we gaan langzaam afronden, want het eindigt nog mooier. Prachtig. Dit is het laatste vers van Openbaring 4 vers 11. Want wat zingen die oudsten en die vier levende wezens? Die zingen dit prachtige lied. En hier moet ik een keer, ik wil graag de muzikanten een klein opdrachtje mee naar huis geven. Om dit lied nog een keer een prachtig Nederlands lied te vertalen. Want het is zo diep wat ze hier zingen. Ze zingen, u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Ja, dit is zo mooi. Door uw wil bestaan wij. In het Engels staat er, for your pleasure we are and were created. Wauw. Dit is zo gaaf. En letterlijk dat woord wil in het Nederlands, dat woord wil, als je goed gaat kijken, is inderdaad afgeleid van het grondwoord. God heeft er behagen in. Hij schept er plezier in. In het scheppen had hij al plezier. Hij schiep plezier in het scheppen. En dat doet hij nog steeds. Hij heeft vreugde in je. Hij is blij met je. Dat is wie God is. Hij heeft plezier in ons bestaan en in het scheppen van ons. Dat vind ik wel interessant. Waarom staat dat er dan allebei? Hè? Waarom zegt hij dan gewoon, hij heeft plezier toen hij ons maakte? Hij had er plezier van toen hij ons gemaakt had. Dat had er toch ook kunnen staan? Nee. Gaat nog dieper. Wat er staat, hij heeft plezier in jouw bestaan en er staat geen tijd aan verbonden. Hij heeft er plezier in, zoals jij bent, nu, hier en op dit moment. Onafhankelijk van je leeftijd, onafhankelijk van wat je gedaan hebt, onafhankelijk van wat je allemaal mispeuterd hebt. God heeft plezier in jouw zijn, in jouw bestaan. Hij had niet alleen plezier toen hij jou maakte, toen had hij er al plezier in. Ik ga Eddie maken, een pracht kerel, wow, mooi jong toch, dat is een geweldige vent. Die ga ik maken. Maar nu nog steeds geniet hij ervan zoals je bent. Elk moment. God is blij met je, dat zegt hij nog een keer. Dat is goed nieuws. Mag je hem lachen, mag je blij mee zijn. God houdt van je. For his pleasure we are and were created. Is toch leuk? Knap je toch van op? Ja, dat beeld van God die op vrijdag in het weekend, dan is die goed, maar maandagmorgen is die minder goed. Dat beeld, weet je? Dat had ik vroeger. Maar dankzij dit lezen, God is altijd goedgezind. Hij heeft altijd plezier in je. Hij geniet elk moment van je. Dat is wie God is. Door uw wil bestaan we en zijn we geschapen. Zonder te letten op verleden, heden en toekomst. God heeft plezier in jou. Mooi. We gaan de muziekteam naar voren uitnodigen. En we gaan dit eens proberen voor te stellen, mensen. Dit moet even op je inzinken. Je moet even laten inwerken wie God is. Zijn goedheid is tot in eeuwigheid. Hij verandert nooit. Hij is altijd blij met je. Altijd goedgezind. Altijd gunstig gestemd. We hoeven hem niet gunstig te stemmen, want dat is hij al. Dankzij Jezus Christus, dankzij het bloed, dankzij die gerechtigheid. Laten we gewoon eventjes op onze stoel stilzitten. En het team gaat een lied voor ons zingen. En dat hoef je nou eens niet mee te zingen. We gaan nou eens lekker met je ogen dicht zitten. En laat even op je inwerken wie God is.